Goedemorgen, lieve mensen. Heerlijk om je zo omhoog te zingen. Om je bewust te zijn van dat stralende licht van de Heer, dat steeds verder, waar het misschien nog een beetje duister is in je hart, zal schijnen. Opdat het mooie, het zwaarwegende, de heerlijkheid van de Heer, meer en meer in jou en in mij gezien wordt. Toja gaf het aan. Het is de vierde Adventszondag. De laatste, want er zijn er maar vier. Althans, voor dit jaar de laatste. Advent komt van Adventus, een Latijns woord. En dat betekent de komende. En in de tijd, in het Oude Testament, voor de komst van Jezus, verwachten de mensen de Messias, de Verlosser, de Redder, de Komende. Daar zagen ze naar uit. Wij leven in een andere tijd. Wij vieren ook Advent. Wij hebben, en dan niet zozeer gericht op de eerste komst van Jezus, want Jezus is natuurlijk al 2000 jaar geleden ongeveer geboren, maar de komende. Heb je nog verwachting van de komende in jouw hart? In je leven, ja toch? Ja. Daar zie je toch naar uit. Dat jij, dat ik, dat wij mensen worden die leven zoals Jezus leeft. Met dezelfde gerichtheid. Dezelfde gezindheid. Dezelfde motivatie. Dezelfde keuzes. Zie je dat voor je, voor je eigen leven? Heb je daar nog steeds verwachting in? En ook in elkaar? En waar zal dat wel niet op uitlopen? Wat zal dat mooi zijn? Prachtig. Advent. En in de adventstijd vroeger, in de tempel, en nou, dat weet ik niet of, toen was die er geloof ik niet meer, maar in ieder geval in de adventstijd werd ook veel gezongen. En er waren psalmen die ook in de adventstijd heel veel werden gezongen. En dan snap je al wel, in zo'n psalm, daar zat veel verwachting van wat komen gaat, van de komende. En er waren de speciale levieten, afstammelingen van Levi, en die hadden de taak om te zingen. De Korachieten. Korach was ook een nakomeling van Levi. En zijn nakomelingen, de Korachieten, die hadden als taak om God te loven en te prijzen. En die kondigden de komst van de Verlosser aan. Kondig jij dat aan in je eigen leven? En ook naar elkaar toe? Jezus verder komende in jou en mij. En ik ga die psalm voorlezen. Hij komt ook hier op het scherm. En je mag met me meelezen op het scherm. Je mag het ook opzoeken op je telefoon. Dat is tegenwoordig modern. Of in je Bijbel. Maar het is in ieder geval psalm 85. Voor de koorleider. Voor jou, Toja. Jij was net de koorleider. Voor de koorleider. Voor ons allemaal. Van de Korachieten. Een psalm. U bent uw land genadig geweest, Heer. U keerde het lot van Jacob ten goede, nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn. God, onze helper, keer tot ons terug. Onderdruk uw afschuw van ons. Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht tot geslacht? Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp. Ik wil horen wat God zegt. De Heer spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid. Voor wie hem eren, is zijn hulp nabij. Zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en liefde omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Trouw bloeit uit de aarde op, recht ziet uit de hemel toe. De Heer geeft al het goede, ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg. Nou, moet misschien nog een beetje neerdalen in je hart, maar het is echt, ik verzeker het je, het is echt waar, het is een prachtige psalm. Vooral als je die psalm gaat uitlezen. Als het waar wordt in je hart. Prachtig. Ik wil er graag wat gedachten over delen. En denk er vooral verder ook zelf over na. Want ik ga niet de hele psalm vers voor vers behandelen. Maar hier en daar haal ik er een pareltje uit. Nou, je ziet in deze psalm, zie je eigenlijk het verleden. Je ziet het heden en je ziet de toekomst. Wij hebben allemaal, zoals we hier zitten, een verleden. We leven allemaal nu in het heden en we hebben allemaal een toekomst. Wat ons wacht. Je kunt als mens veel leren van het verleden, van de geschiedenis. Je kunt zelfs je verleden met je meedragen. Je kunt in het heden, dus nu, vandaag, nog steeds slachtoffer zijn van de narigheid die in het verleden is gebeurd. Dat kan. Je kunt ook vandaag spreken over al het mooie wat God en Jezus in je leven hebben gedaan. Ook vroeger. Daar zit nogal een contrast tussen, dat hoor je wel. Je kunt daar zelf in kiezen. En mijn advies aan jullie is: laat je heden niet bepalen door de moeilijkheden, de problemen, de teleurstellingen uit en de beschadigingen die je opgelopen hebt in het verleden. Natuurlijk, je kunt nog met bepaalde dingen zitten die nog heel vervelend zijn. Nou, ik zou zeggen, spreek er lekker met de Heer over en herstel ervan. Dat is heel simpel. Doe dat maar gewoon. Dat is alles. Wees zeker geen slachtoffer van het verleden, van wat er allemaal gebeurd is. Dan heb ik even teruggekeken naar het verleden. En ook een beetje over het heden gezegd. Maar er is ook nog een toekomst. Wat nog komen gaat. En hoe zit dan die relatie met de toekomst en het heden? Ik had het net over het verleden en het heden, de relatie, maar nu de relatie toekomst en het heden. Nou, ik ben er zeker van dat God, die ziet een geweldige toekomst voor zijn mensen. Jezus heeft dat helemaal opgepikt. Die heeft helemaal met God meegekeken, heeft het gezien, hij heeft het gepakt, hij heeft het verwerkt en hij heeft de keuze gemaakt: ik ga God helpen opdat zijn toekomst die hij voor ogen heeft, dat die verwezenlijkt wordt in zijn mensen. Ik vind dat geweldig, dat Jezus dat zo heeft gedaan. Wij mogen dus onze keuzes in het heden mogen we baseren op wat wij zien van Gods toekomst met ons. Onze hemelse toekomst, die ook zichtbaar gaat worden op aarde. Leef dus in het heden vanuit de hoop op de toekomst. De ongekende trouw van God aan zijn volk, aan de gemeente, aan jou, aan mij, geef kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Zien jullie dat zitten? Om daarin mee te komen? Ja, toch? Nou, dan terug naar de psalm. Dit was nog een beetje inleidend. Het volk is verlost. Dat zie je in die eerste verse. Er zijn verklaarders die zeggen van, ja, het volk is net uit de ballingschap teruggekomen, maar het heeft toch niet helemaal gebracht wat ze ervan verwachten. En dan zie je ook in die psalm dat er een verzuchting is van, breng ons weer tot leven, God. Je ziet daar ook in die psalm een verwachting, een uitzien naar een nieuwe, een andere tijd, de Messiaanse tijd. Het is eigenlijk een psalm vol met profetie van hoe het gaat worden. En dan staat erin, en dat vind ik heel sterk, ik wil horen wat God ons, wat God mij zegt. De Heer spreekt woorden van vrede. Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, o Heer, en geef ons uw hulp. Het is dus ook een roep naar de Heer, een smeekbede, breng mij weer tot leven. Je kunt het ook wel eens hebben in je leven dat je een beetje bent weggezakt en dat het een beetje een prutje is geworden. Roep dan uit naar de Heer, breng mij weer tot leven. En dan zit er altijd die keus in van, Heer, ik wil u dienen. Ik wil leven zoals u dat wilt. Help mij, Heer, en ik zal me verheugen in u. Laat mij uw trouw zien. Laat mij die ervaren. En dan komt dat sterke in vers 9. Ik wil horen wat God zegt. Hij spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Het is o zo goed om naar God en Jezus te luisteren. Je oren wijd open te zetten voor hen, opdat je hoort wat er bij hen aan de orde is voor jouw leven, voor de gemeente. Je kunt zelf kiezen naar wie en naar wat je wilt luisteren. Het beste is om je af te stemmen op de Heer. Vanmorgen dacht ik nog terug aan toen ik net op de middelbare school zat. En toen had ik een radio gebouwd, een eenvoudige radio. Dat was heel leuk, maar het had allemaal onderdelen gekocht en die aan elkaar gesoldeerd. En dat zat daar op zo'n plaatje, dat was de radio. En ik had in de tuin, mijn ouders hadden echt een hele grote tuin. Daar had ik een paal gezet, die had ik in het bos daarachter gevonden. En ik heb gedacht, die paal die moet wel 7 meter hoog geweest zijn. Die had ik in de grond gezet en ik sliep in een kamertje op de eerste etage. En die paal was zeker 15 meter ver. En boven in die paal had ik een draad gespannen, vastgemaakt. En die daalde zo langzaam af naar mijn kamertje. En in het kozijn had ik een gat geboord. Ik weet niet hoe mijn vader dat vond, dat heb ik vergeten. Maar daar ging die antenne doorheen en die had ik met die radio verbonden. En dan ga je afstemmen en dan hoor je wat. Nou goed, waarom zeg ik dit nou? Niet omdat wij radiootjes moeten gaan maken. Want wij zijn zelf als een radio. Al die vermogens die heb je om je af te stemmen op de Heer. Om te kiezen wat je luistert. Maar stem af op Hem. Dat is mooi. Maar, net als in een gesprek kun je de ander niet horen als je zelf veel aan het woord bent. Of als je aan andere dingen denkt. Je moet dus echt je richten op de Heer, luisteren. Zo is het dus ook als wij met God en Jezus praten. Als je hen wilt horen, dan moet je dus echt stil worden. Je concentreren op wat Hij zegt. En dat vind ik soms best wel lastig, om stil te worden. Maar ik weet ook hoe het de moeite waard is om stil te worden en te luisteren. Dus ik stimuleer jullie om veel stil te worden voor de Heer. En naar Hem te luisteren. Want het is de moeite waard om naar hem te luisteren. Want hij spreekt woorden van vrede. Woorden van shalom. Dat woord dat hebben we al vaak gehoord. En dat is ook een heel mooi woord. De grondbetekenis daarvan is welzijn. God spreekt dus zo, opdat jij je wel bevindt, als je ingaat op zijn woorden. Het duidt eigenlijk de shalom in het Oude Testament op een situatie, een leefsituatie, waarin gezondheid, voorspoed en welvaart is. En waarin mensen op een goede wijze met elkaar omgaan. Maar het woord, dat draagt ook de betekenis van heelheid in zich. Het wijst op een geheel, op een harmonisch en ordelijke samenleving, op een eenheid waarin niets ontbreekt. Het zijn misschien allemaal een beetje grote woorden, maar als je je inleeft daarin en het je realiseert, hoe mooi is dat? En wat zie je daar in de wereld nog weinig van? Maar je mag geloven, dat gaat anders worden. Eens zal heel de aarde vol zijn en ook heel de hemel van Gods heerlijkheid, ook van zijn shalom. Het is dus een leefsituatie shalom waarin mensen werkelijk gelukkig zijn. Jezus, hij is de vredevorst. Hij is een mens vol shalom en hij spreekt woorden. Vol shalom, woorden van vrede. En jij, ik, wij, als wij ingaan op zijn woorden, dan word je een mens vol van shalom. En uiteindelijk krijgen we een mensheid vol van shalom. Eén zijn in jezelf. Eén zijn met de Heer. Eén zijn met elkaar. Kortom, Gods koninkrijk. Want dat bestaat in shalom, in vrede, in blijdschap en gerechtigheid. Het koninkrijk van God breekt baan daar waar wij ingaan op die woorden van vrede, die overdenken, ons eigen maken en uitleven. Ik zou zeggen, doen dus. En daar komt dus een heel mooi stukje. Vers 10, 11 en 12. Voor wie hem eren, is zijn hulp nabij. Nou, dat hebben we denk ik allemaal wel ervaren. Dat als je de Heer aanroept, als je hem eert, hij is altijd paraat. Hij is de paraatblijkende. Doe maar een beroep op hem en hij helpt je. Zijn glorie, de glorie van de Heer, zijn heerlijkheid komt wonen in ons land. Trouw en liefde omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Trouw bloeit uit de aarde op en recht ziet uit de hemel toe. De Heer eren. Dat betekent voor mij dat je ontzag hebt voor hem. Dat je respect hebt voor hem. En respect hebben houdt in voor mij dat je luistert naar hem. Dat is belangrijk. En het woord wat hier staat voor zijn heerlijkheid in de grondtekst, dat hebben we ook wel eens gehoord, denk ik. Dat is kaboot. Dat is wat zwaar weegt. Zwaarte. Wat het zwaarst weegt. Het is de heiligheid. De nabijheid van God. In deze psalm wordt die zwaarte, dat mooie, die mooie eigenschappen van God, verder ingevuld met vier woorden. Trouw. Liefde in andere vertalingen met waarheid vertaald, recht en vrede. En dan zal zijn kaboot zijn heerlijkheid in ons land wonen. Je kunt teleurgesteld zijn. Het gaat anders dan je gehoopt had. Wat doe je dan? Kun je dan nog meekijken met God en Jezus? Hun toekomstbeeld zien? God wacht al heel lang op de realisatie van zijn plan. Hij heeft heel veel geduld. Gods toekomst is groot. Groter is groots. Je houding mag dus ook in teleurstelling, mag een hoopvolle zijn. Zo van, het beste moet nog komen. De toekomst van vrede waarin alles klopt. Alles in harmonie is met elkaar. Alles één en heel is. Ik roep je op om veel verwachting te hebben van God en zijn toekomst. Jij mag deel hebben aan zijn toekomstperspectief. Daar nodigt hij je toe uit. Hij roept je op om daar oog voor te hebben. Zijn toekomst voor jou en de gemeente. Beter gezegd, zijn toekomst voor jou in de gemeente. Kan dat wel? In deze moeilijke tijd, kan ik dat dan wel blijven zien? Ja, natuurlijk kan dat. Daar kun je voor kiezen. En we hebben een geweldig voorbeeld. Dat is Jezus. Hij heeft het ons gewoon voorgedaan. Hij moest door het diepste lijden heen. Voorwaar geen sinecure. Meer dan jij, ik of wij ooit moeten lijden. En wat deed Jezus? Hij keek met God mee. Hij zag op de vreugde, op de heerlijkheid die voor hem lag. Dat deed Jezus gewoon. Hij zag het, dat het offer dat hij ging brengen, mensen weer de mogelijkheid bood om verzoend te worden met God. Dat er een nieuwe fase in Gods plan aan zou breken. Hij zag waar het op uit zou lopen. De hemel en de aarde vol van Gods heerlijkheid. En dan staat het in Hebreeën 12 vers 2 staat erbij dat we onze blik gericht mogen houden op Jezus. Laten we zien wat hij ziet en daarvoor gaan. Zijn glorie komt wonen in ons land, in ons leven, in de gemeente. Zijn mooie eigenschappen worden zichtbaar in jou en mij, in ons. Jouw kaboot. Wat het zwaarst mag leven, wegen in je leven, in je beslissingen, in je keuzes. Ik wil dat de Heer verder zichtbaar komt in mij. Ook in mijn relaties met anderen. Een belofte van God. Wat een prachtige toekomst hebben wij. Zie het. Ga je ervoor? En dan zijn er vier woorden die die heerlijkheid van God omschrijven. Trouw, liefde, recht en vrede. Over vrede heb ik al wat gezegd. Bij trouw, dat wordt ook vertaald met goedheid. Dat is dus heel, heel mooi, heel wijd. Vriendelijkheid, barmhartigheid, genade, mededogen, erbarmen, barmhartigheid, gunstbetoon, weldaad en liefdebewijs. Het is nogal wat. En dat woord trouw, dat wordt gebruikt voor de manier waarop partners in een verbond geacht worden met elkaar om te gaan. God heeft een verbond met zijn volk. En dit woord, daar staat GZ, geeft dus aan wat er verwacht wordt, hoe God zich opstelt ten opzichte van zijn volk en hoe het volk, dus ook wij als gemeente ten opzichte van Jezus en God, ons opstellen ten opzichte van hen. hoe je je hoort te gedragen. En dat verbond is natuurlijk gebaseerd op wederzijdse liefde, anders houdt het geen stand. Je bewijst elkaar liefde in continuïteit. Het gaat maar door. Je blijft maar lief hebben. Je blijft maar lief hebben. En je blijft maar lief hebben. Dat is gewoon een keuze van je hart. En van God en van Jezus kant openbaart de GZ zich in woorden en in daden. Hun bijstand, hun hulp, hun bescherming. En van jou, mijn, onze kant, wees een chassid. Dat is een woord wat gestoeld is op GZ natuurlijk. Wees loyaal aan God en Jezus. En doe wat zij van jou verwachten. En het andere woord wat er staat, dat tweede wat vertaald wordt met liefde, of door waarheid, betrouwbaarheid, getrouwheid, daar staat emet in het Hebreeuws. En dat komt van een werkwoord wat betekent vaststaan. Liefde, waarheid is dus verbonden met het begrip onwankelbaarheid, met vastheid. Je bent waar als iemand zich op jou kan verlaten, van jou op aan kan. God is waar, je kunt van hem op aan, Jezus is waar. Als je op hen vertrouwt, geeft dat vastheid in je leven. God doet alles wat hij belooft. Dat staat vast, dat is waar. En in dat woord, in emet, daar ligt besloten niet alleen wat er wordt gedacht of wat gezegd, maar ook wat er gedaan wordt. Net als bij dat woord dabar, wat voor woord staat, dat is niet alleen wat je denkt, maar ook wat je doet. Het is niet alleen het innerlijke, maar ook wat eruit voortkomt. En dat is met dit woord ook zo. Dus de daad ligt erin besloten. En we kennen dat wel een beetje in onze taal uit de uitdrukking de waarheid doen. Dan bedenk je het niet alleen, maar dan doe je het ook. En dan staat er nog het vierde woord, is recht. Tzedek staat daar in het Hebreeuws. En dat wordt ook vertaald door gerechtigheid of rechtvaardigheid. Het woord komt van een werkwoord wat betekent doen wat juist en rechtvaardig is. En iemand die dat doet is een tzaddik. Die doet wat juist en rechtvaardig is in Gods ogen. Een gewicht is tzaddik als het precies het juiste gewicht is. Niet als er wat daarmee gesjoemeld is. Snap je? Dat is tzaddik. En een rechter die moet ook tzaddik doen. Die moet eigenlijk wat een beetje uit de hand gelopen is, moet je proberen weer in normale proporties te brengen. Wat verkeerd is, weer maken zoals het zou moeten zijn. Word dus, is mijn oproep, meer en meer een tzaddik. Een mens die doet wat juist en rechtvaardig is. Die in zijn leven laat zien hoe God de mens heeft bedoeld. Wat jij wil, is dat wat God van jou verlangt. En die heerlijkheid, wat ik nu omschreven heb en wat nader ingevuld is in die vier voorwaarden, die komt wonen in ons land. Die komt wonen in je leven. Dat word je eigenlijk zelf, een onderdeel van jezelf. Jouw gezindheid wordt zo. Jij wordt een en al tzaddik. En wat is toch zo'n mooi woord, toch? Chassid. Dat word je allemaal. Mooi toch? Om daar naar uit te zien. Die heerlijkheid komt wonen in ons land. En die twee woorden, GZ en emet, die komen ook heel vaak samen voor in de Bijbel. En dan worden ze wel vertaald met goede tierenheid en trouw, of met genade en waarheid. Bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 3. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Pins ze om uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. En Johannes schrijft in zijn evangelie over Jezus dat hij heeft de heerlijkheid aanschouwd. Dan heeft hij het over Jezus, hè? Zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan komt er nog wat. Vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Prachtig. Trouw bloeit op uit de aarde en recht ziet uit de hemel toe. Het is een beetje dichterlijke taal. Ik vind het wel mooi. Maar het gaat over de hemel en de aarde. En het mooie van ons mensen is dat wij zowel in de hemel leven als in de aarde. En in ons komt dat trouw en dat recht komt samen. Dat leven we gewoon uit. Hemel en aarde verbonden in ons. Gods gerechtigheid wordt zichtbaar in jou en in mij. Als je trouw doet, uitleeft wat hij wil. Overeenkomstig zijn plan, zijn woorden, zijn wil, zijn instellingen. Vanuit wat je innerlijk met de Heer beleeft, wordt het zichtbaar op aarde in je daden. En dan haal ik nog het laatste gedeelte uit vers 13. Daar staat: de Heer geeft al het goede. Ons land zal vruchten dragen. Wat een belofte. En kunnen we nou de Heer helpen op dat vergezicht van hem, wat God voor ogen heeft, om dat te realiseren? Ja, dat kan. Simpel en alleen door in te gaan op die woorden van vrede van hem. Door al het goede te aanvaarden wat hij jou en mij, wat hij ons geeft. Door zijn woorden te geloven en uit te leven en je te laten inspireren door Heilige Geest. Dan gaan we vrucht geven. Dan zal ons land, dan zal ons leven vrucht voor God gaan dragen. Zo komen al die mooie eigenschappen van God, zijn heerlijkheid, in ons leven openbaar. In de gemeente, in onderlinge relaties. Wat een toekomst. En dat begint natuurlijk in eigen leven. In de gemeente. En dat gaat verder en verder. En dat zal verder gaan in het duizendjarige rijk. Een verdere fase in Gods plan. En het mondt uit in dat heel de aarde en heel de hemel vol zal zijn van Gods heerlijkheid. Nou, mooier kan ik het niet schetsen. Het vooruitzicht. Het is Gods perspectief. En laten wij ons ervoor inzetten om dat perspectief verder op ons netvlies te krijgen. Dat we er helemaal van doordrongen worden. En er helemaal geloof in hechten. En met alles wat in ons is, vanuit dat perspectief in het heden leven. En dan weten we het. We hebben het uitgezongen. En ik vond het zo mooi dat we begonnen met dat paaslied. Dat Jezus, hij is overwinnaar. Hij heeft dood en duivel overwonnen. En hij heeft zijn kracht aan ons gegeven. En wij mogen in grote afhankelijkheid van hem en samen met hem duivel en dood, elke macht der duisternis, in het heden al gaandeweg en in de toekomst steeds groter en sterker gaan overwinnen. Opdat Gods heerlijkheid heel de aarde en heel de hemel zal vullen. Doen we daar aan mee? Dat we daar onderdeel van zijn? Ja, zou ik zeggen. Amen. Amen.